Vanmorgen heb ik even gesproken over Azal, de gereserveerde plaats. En over de bok die daar naartoe moest. Azazel, Azazel. Ik ben geloof ik niet al te duidelijk geweest, maar ik kom op die namen terecht via 1 Samuel 20, waar in vers 19 dan meer speciaal gesproken wordt over de steen ezel. Maar ezel daar is gewoon Azal. Dat schijnt sommigen niet duidelijk geweest te zijn. Ik heb het ook niet duidelijk gezegd. Het is voor mij zo vanzelfsprekend, Azal enzovoort. Maar zo kwam ik daarop, hè. De plaats Azal, dan wel de steen ezel, is precies hetzelfde. En of het met onze Nederlandse ezel te maken heeft, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar we waren in 1 Samuel 21, waar David op de vlucht is voor Saul. En bij die gelegenheid zich eerst af dan wel aanmeldt, zeg ik altijd, bij Achimelech. Vertaald met mijn broer is koning. En waar David zegt, ik heb mijn jongelingen gestuurd naar de plaats van Ploni Almoni. En dat is de plaats precies die wij in onze dagen innemen. De plaats van Ploni Almoni. Welke plaats dat hier is, is onduidelijk. Bij andere gelegenheid is het de opperzaal, helemaal in het Nieuwe Testament. De andere keer trouwens start daar de oorlog om Samaria en dus om de hoofdstad van de 10 stammen, ergens in het boek Koningen, maar die laat ik maar even buiten beschouwing. 2 Koningen 6. Het komt dus nog een paar keer in de Bijbel voor. En iemand heeft me ook eens verteld dat zulk een ook voorkomt in de catechismus, maar die ben ik vergeten. Even kijken of iemand dat weet. Nee, niemand dat hoor. Dat zulk een ook voorkomt in de catechismus. Namelijk zulk een die, enzovoort. Maar in welke zin dat was, ben ik vergeten. Is wel aardig natuurlijk, hè? Maar dat zal wel niet helemaal de bedoeling geweest zijn. Hoe dat ook zij, de jongelingen zijn bij zulk een en David vraagt om brood in de eerste plaats. Leef toch, geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En dat het daarbij gaat om voedsel en dus geestelijk voedsel. Dat wordt in bijzonder ook tot uitdrukking gebracht in de 5. De 5 broden. Net als in het Nieuwe Testament, in de wonderbare spijziging, 5 broden. In de zin van geestelijk voedsel. En de 2 visjes duidt uiteraard op de gemeente die verzameld wordt uit de volkerenzee en die een dubbel deel krijgt. Want de gemeente erft eerst geboorterecht en daarom zijn er 2 visjes. Maar goed, die ontbreken hier, dus daar gaat het dan verder niet om. Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood onder mijn hand, maar er is heilig brood wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben en zo verder. En dan zegt David, ja, dat is al een paar dagen zo. Nou goed, want ze waren al een poosje onderweg. Ja. Nou ja, ik waarschijnlijk dat ik er heel voorzichtig mee moet zijn als ik het zeg, maar de vrouw in het algemeen staat toch heus voor het aardse, het zienlijke, het stoffelijke, en ze is dus gewaarschuwd. Dat is waar, ja, dat kan toch niet helpen, hè? Het mannelijke is het inwendige, het vrouwelijke is het uitwendige. Heb ik eens een keer gelezen in een boek waarvan ik niet zeker wist of ik het toen al lezen mocht. Maar, nou goed. Maar dat is inderdaad een vast gegeven, het vrouwelijke, ook in de taal. Helemaal, het vrouwelijke is het uitwendige, het mannelijke is het inwendige. U weet wel, yin en yang, dan is het Chinees en het Nederlands is het... Jip en Janneke. Yin en yang. Het hoort bij elkaar, schijnbaar. Hoewel eerlijk gezegd, ik ben opgegroeid met Jaap en Gedientje. Saskia en Jeroen? Dat Maus en McNeil, dat is weer wat anders. Nou goed. Laat me zitten. Maar het uitwendige speelt hier dus geen rol. gaat om het inwendige, om het geestelijke. En dat is wat hier natuurlijk op overdrachtelijke wijze tot uitdrukking gebracht wordt. En dan staat er in vers 6, toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren. Dat men een warm brood legde ten dagen als dat weggenomen wordt. Eens in de week was dat, hè? Voor de Sabbat. In het Nieuwe Testament worden deze dingen zelfs aangehaald. En vragenderwijze legt de Heer Jezus deze dingen voor aan zijn tijdgenoten. Dus bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 12, meen ik. Ja, Matteüs hoofdstuk 12. De bekende verhaal, hè? Vanaf vers 1, in die tijd ging Jezus op een Sabbatdag door het gezaaide en zijn jongelingen, zijn discipelen, hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende zeiden tot hem, zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Door de week mocht het namelijk wel, ook volgens de wet. Maar ze deden het op de Sabbat en het wordt dus door hen als werk beschouwd. En toen zei de Heer als antwoord, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren, zodat het uitdrukkelijk niet alleen van toepassing is op David, maar wel degelijk ook op die jongelingen, zijn volgelingen dus, die al gegeten hebben van dat brood, namelijk hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesteren alleen, en zo verder. Waarmee dan toch ook door de Heer Jezus wordt vastgesteld dat die wet nou weer niet zo bindend is en alles overheersend als de discipelen wel dachten. En dat er dus omstandigheden zijn die wet breekt. Nood breekt wetten immers, zeggen wij in het Nederlands. Tussendoor schiet me trouwens een andere Nederlandse zegswijster binnen. Die gaat als volgt, die heeft hier niks mee te maken, maar met van een paar dagen geleden. Andere Nederlandse zegwijs, het is in huis een groot verdriet als t... Nou, wie verder? Als het hennetje kraait en het haantje niet. Daar had ik het dus. Nee, dat is een vaste spreuk, zuster. Echt waar. Volgens mij staat die gewoon in het boek van Nederlandse zegswijzen en spreekwoorden. En hoe dat maar heten mag, hè. Nou goed. Maar dat had nog met wat anders te maken natuurlijk. Maar om hierbij te blijven. In de eerste plaats demonstreerde Heer Jezus dat kennelijk die wet zo bindend ook weer niet is. Bij andere gelegenheid doet hij dat trouwens ook. En zegt dat het toch altijd uitzonderingen zijn op de wettische regels, wettige regels. Maar veel verder strekkend is de opmerking natuurlijk, want heel het idee is dat heel de wet een symbolische, een profetische betekenis heeft en de uitzonderingen daarop des te meer, omdat die het meest opvallen. En dat is natuurlijk hier in 1 Samuel 21 het geval, want waar het om gaat is dat wij samen met de Heer Jezus Christus, wij volgelingen van David, samen met hem, deel hebben gekregen aan het priesterlijke ambt. Want de gedachte is dat de eerstgeborene, en zo was het altijd, tot in de dagen van de wet, daarna werd er iets gewijzigd, maar niettemin, tot in de dagen van de wet was de eerstgeborene verantwoordelijk voor de dienst aan God. En werd dus de eerstgeborene in de familie, dat is dus logischerwijze het hoofd van de familie, beschouwd als priester, als gewijd aan God. En ik zeg er maar meteen bij, dat die eerstgeborene in de familie, dus, die dus de priesterlijke verantwoordelijkheid droeg, tegelijkertijd ook was de goel, namelijk nog steeds het hoofd van de familie, en daarmee de losser. Waar we het vanmorgen even over hadden. U weet wel, Ploni Almoni. En als die er niet meer is, dan eventueel Boas en zo verder. Het gaat om de oudste in functie of in rang of hoe zeg je zoiets binnen de familie die de verantwoordelijkheid draagt. En dat is een verantwoordelijkheid onder andere dan van priesterschap. En wij als gemeente van eerstgeborenen, wij die deel hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus, zijn dus per definitie gewijd aan God en gewijd daarmee aan het priesterambt. Op grond van onze geboorte en ook op grond van het tijdstip van onze geboorte. En ik bedoel nou natuurlijk meteen op grond van onze wedergeboorte en op grond van het tijdstip daarvan. Wij zijn kinderen Gods geworden, we zijn wedergeboren als eerstelingen van het Nieuwe Verbond. Want het Nieuwe Verbond zou beginnen bij Israël als volk. En na de opname van de gemeente is dat dan ook punt 1 op Gods agenda. De bekering van Israël. Maar wij als gemeente worden geacht voorlopers daarvan te zijn. Logischerwijze dan dus toch van Israël. Want Israël zou het eerste volgende zijn dat tot geloof zou komen. Dus de gemeente wordt beschouwd, inderdaad als Israël, maar meer speciaal als eerstelingen daarvan. En omdat we eerstelingen zijn, worden we gesteld in het priesterambt. En in het bijzonder zelfs ontvangen wij in dat verband een hemelse positie. Want, zegt Hebreeën 5, nou ja, het blijkt uit andere schriftplaatsen ook, maar Hebreeën 5 zegt, de priester, elke priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Slaat daar natuurlijk enerzijds op de oudtestamentische priester Aaron, anderzijds wordt het meteen toegepast daar op de Heer Jezus Christus natuurlijk, de mens die genomen werd uit de mensen. Maar omdat wij delen hebben aan Christus, geldt het principe natuurlijk net zo goed voor ons. En dus lezen wij bijvoorbeeld in Openbaring 1, vers 6. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft gereinigd, dat is heiligen, in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dus, gewassen, gereinigd en dus tot het priesterambt geroepen. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, naar de ordening van Melchizedek, want anders kunnen niet koning en priester tegelijk zijn. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Lied 166 uit het zwarte boekje. Dat wij hier niet hebben. Nou vooruit. Maar zo is dat. Hij heeft ons gemaakt inderdaad tot koningen en priesters. En elders wordt het natuurlijk enige malen herhaald. En op grond van dat priesterschap zouden wij eventueel dus eten van die tafel der toonbroden. Er zit trouwens nog een heel ander verhaal aan vast. Als je de tabernakel zou binnenkomen, bij wijze van spreken dan, krijg je aan de rechterkant, dat is de noordkant, wanneer je binnenkomt rechts, aan de noordzijde, staat daar deze tafel met daarop die twee rijen van zes broden, of twee stapels desnoods van zes broden. En aan de linkerkant staat de kandelaar, de zevenarmige kandelaar, de bekende menorah, de lamp dus. En de aardigheid ervan is dat als we maar weer eens een keer wat kort door de bocht gaan, dan spreekt de kandelaar in elk geval over priesterschap. Want de priesters zijn degene die het woord Gods bewaren enzovoorts, hè? En dus licht brengen, zo is dat. Priesters zijn boodschappers, lichtdragers, uitgebeeld in de lamp. En aan de andere kant staat de tafel der toonbroden en die staat voor koningschap. Niet alle tafels staan voor koningschap, maar deze in elk geval wel en ook met grote nadruk. Want de tafel is namelijk gekroond. Er zit een kroon op de tafel, of om de tafel, ik weet niet hoe je dat zegt, hè. Doe je een kroon om of zet je hem op? Ik heb er weinig ervaring mee. Maar in ieder geval, de tafel had een kroon en nog sterker, de tafel had twee kronen. En zo wordt het ook beschreven. Nou ja, dat wordt een beetje wegvertaald met een lijst of iets dergelijks. Maar er is echt in het Hebreeuws sprake van kronen, twee kronen, boven elkaar. En een rand en nog een rand, zal ik maar zeggen. Versierd en wel, maar dat waren voor als kronen beschreven. En daarom spreekt het over koningschap, maar niet maar in het algemeen, maar specifiek het hoogste koningschap wat er is. Dubbel deel namelijk, een dubbele kroon. En dan ben je weer terecht bij het hoge priesterschap en koningschap van Christus, inclusief uiteraard de gemeente. Want zoals Romeinen 8 bijvoorbeeld zegt, de Heer Jezus Christus zou de eerstgeborene zijn onder, en dat betekent samen met, dat zeg ik altijd als ik dat woord tegenkom, waar dan ook in het Nieuwe Testament, hij zou de eerstgeborene zijn onder en dus samen met vele broederen. En dat zijn dus die vele broederen die hij tot heerlijkheid zou leiden. Maar het was Hebreeën 2 en die heb ik van de week al eens eerder aangehaald. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het betekent dus dat die broden op die tafel wel degelijk symboliseren koningschap en anderzijds priesterschap, want tafel en kandelaar horen onlosmakelijk bij elkaar. Hè. Ze staan tegenover elkaar, maar staan op dezelfde hoogte, om zo te zeggen, in de tabernakel. En ze drukken uit koningschap en priesterschap gecombineerd en dus naar de ordening van Melchizedek. Dat is het hele idee. En daarvan at men, zoals gezegd, het leven dat wij ontvangen, dat wil zeggen voor zover de Heer ons leven geeft uit zijn mond, dat zijn mond uitgaat, is het leven dat we ontvangen op grond van onze priesterlijke positie. En daarna zeg ik heel in het algemeen, voor zover de Heer ons überhaupt wat geeft in ons leven, kan het alleen maar zijn omdat wij hem dienen. Want bij al het andere heeft hij niet het minste belang. Sterker nog, al het andere wordt geacht per definitie dood te zijn. En dat is het volgende punt in dit verhaal. Want leest u maar mee. Vers 7 sla ik over, omdat ik toch geen gelegenheid heb om daar verder op in te gaan. Er wordt ons ene meneer geïllustreerd die later het verhaal doorvertelt aan Saul. En dat betekent dat Achimelech vervolgens gedood wordt, de priester, door de koning, zodat je maar weer ziet hoeveel tegenstelling er onder de wet is tussen koningschap en priesterschap. Hè? Ze verdragen elkaar niet. Maar goed, meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen. En dan vers 8. En David zei tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Te eten had hij nu gekregen voor het hele stel, om zo te zeggen. En nu vraagt hij een spies of een zwaard, een wapen. Want, zegt hij, ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed, achter de efod. Je moest het wel wat ver zoeken, denk ik altijd, hè. Zwaard was wel verstopt. Ik zou zeggen, kijk eens, het naaimandje, maar dat is weer een andere traditie. Maar deze keer achter de efod. Ik kan me niet voorstellen dat de efod zo groot geweest is. Want u weet, de efod was, laten we zeggen, een uitrustingstuk. Dan wel een kledingstuk van de hoge priester. En die zal wel heel wat kleiner geweest zijn dan dit zwaard. Maar niettemin heet het uitdrukkelijk achter de efod. En daar heb je weer zoiets. De efod spreekt over priesterschap. Daarvoor wordt het algemeen gebruikt. Het spreekt over priesterschap. Maar daarachter ligt dan inderdaad min of meer verborgen het zwaard van Goliath de Filistijn. En dan zegt de priester, indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het. Want hier is geen ander dan dit. Er is daar geen ander zwaard. En David zei, er is ook geen betere ook. Er is zijns gelijke niet. Geef het mij. En hoe de man dat zware ding kon meeslepen, dat is mij een raadsel. En of je het hanteren kon met één hand, is maar net de vraag, maar dat doet er verder niet toe. Maar er staat gewoon dat David zegt, geef het mij. En met dat wapen maakte hij zich op en vluchtte te 10 dagen van het aangezicht van Saul. En ik kwam tot Achis, de koning van Gat, en zo verder. Hij had dus op een of andere wijze dan dat alleen maar dat ene zwaard bij zich. En eigenlijk was het dus zijn enige wapen. Dat zal historisch wel niet lang zo gebleven zijn, mag ik aannemen. Maar hier in het verhaal ligt de situatie nou helemaal zo. Hij heeft maar één wapen, dit zwaard namelijk. Daarna vragen wij ons af wat ons wapen, waaruit ons gereedschap eigenlijk bestaat. Nu, want wij hebben natuurlijk deel aan dat brood. Dat ongezuurde brood, vermengd met wierook en hoe het allemaal maar heten mag, van de tafel der toonbroden, waaraan wij deel hebben gekregen enzovoort. Logischerwijs houdt het natuurlijk in dat wij dus ook dat zwaard op een of andere wijze tot onze beschikking hebben. Dat zwaard van Goliath wel te verstaan. Maar als ik u vraag, wat is de geestelijke betekenis van een zwaard? Zo in het algemeen, dan geeft u wel een antwoord dat hier niet past. Want als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de wapenrusting die wij zouden dragen, weet wel, de helm der zaligheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes en hoe het allemaal maar heten mag, dan wordt uiteindelijk genoemd en het zwaard des geestes, dat wil zeggen het geestelijke zwaard, het welk is, het is het enige onderdeel van de uitrusting die ook wordt toegelicht, het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. En dan meteen Hebreeën 4, want het woord Gods is krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Maar het lijkt me toch niet erg voor de hand te liggen de conclusie te trekken dat Goliath zich tot wapen gekozen had, het woord Gods. Dus dat ligt wat moeilijk. Wat is het dan? Dan moet ik u zeggen dat de betekenis van het zwaard natuurlijk veel fundamenteler nog is. Hè? Het is niet maar het woord Gods, het grijpt nog veel dieper. Het zwaard is namelijk gewoon een beeld van de dood. In het algemeen is dat zo. Wie het zwaard hanteert, zal door het zwaard gedood worden, is het idee. Hij zal omkomen door zijn eigen wapenen. En Goliath is het letterlijk overkomen. En zo hoort het dus eigenlijk ook. Maar zwaard in het algemeen is een beeld van de dood. In Openbaring 6, denk ik, want ik zoek even een schouw schriftgedeelte. In Openbaring 6, denk ik, wordt het ook zo gezegd, hè? Honger en het zwaard. En dus honger, zwaard, de dood. Het gaat daar over de grote verdrukking, maar zwaard staat gewoon voor oorlog en daarmee voor dood. Hoe het dan kan dat het woord Gods ook als zwaard wordt beschreven? Wel heel eenvoudig. Een zwaard is in de eerste plaats een werktuig, een middel dat men hanteert, een instrument dat men hanteert om een bepaald doel te bereiken. Maar de aardigheid is dat God zich bedient uiteraard van zijn middel, dat is zijn woord vanzelfsprekend. Dat is zijn werktuig, zijn instrument om zijn doel te bereiken. En dat doel wordt nou eenmaal bereikt via de dood. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dat zou je moeten begrijpen, want wij begrijpen toch op zijn minst dat wij zijn zalig geworden via de dood van de Heer Jezus, die immers voor ons stierf. En zijn dood werd inderdaad instrument tot onze zaligheid. Begrijp me goed, daarmee was het verhaal natuurlijk niet af. En het woord Gods doet nog wel wat meer dan ter dood brengen. Maar niettemin is het zo dat het woord Gods beschouwd moet worden als een zwaard dat inderdaad bediening is, in de eerste plaats bediening is van de dood. Bediening des doods heet dat. Gods woord is in de eerste plaats van oudsher, de wet, Mozes enzovoort. De wet is bediening des doods. En dat klinkt ons niet prettig in de oren, maar het is nou eenmaal zo dat de weg naar verlossing nou eenmaal loopt via de dood. Zie? En wat wij ons zouden realiseren in de eerste plaats in heel ons leven als christen is dat wij gestorven zijn. Dat is het belangrijkste wapen dat wij hebben. Ik weet niet nooit zo goed hoe ik dat nou moet uitleggen. Want aan de ene kant is het natuurlijk niet de prettige boodschap dat je dood bent op een of andere manier. Aan de andere kant is het een hoopvolle mededeling. Want ik zeg altijd, als je dood bent, dan mag je rustig door het rode stoplicht rijden. Hè? Ik vind het nog altijd een pracht van een verhaal zo. Nou ja, goed, als de apostel in het Nieuwe Testament spreekt over onze positie als gelovigen, is een belangrijk onderdeel van zijn argumentatie deze, dat heel wat problemen wij niet zouden hebben en zouden ontwijken om de eenvoudige reden dat wij dood zijn. Namelijk omdat wij der wereld, der zonde en der wet, want zo zeg ik hem altijd in één adem, dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En nog korter door de bocht, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En naar de oude mens, naar de maatstaven van deze oude schepping, zijn wij nou eenmaal voor God dood. En dat is een hele opluchting, want je bent van een heleboel verlost dan. Van de wereld, van de zonde en van de wet. Dat is het nou net precies. En dat zouden wij ons realiseren. Het zal toch duidelijk zijn dat dat zwaard, Want daar hebben we het natuurlijk al redelijk uitgebreid over gesproken, dat het zwaard van Goliath een uitbeelding is van het geweld en van het instrument waarvan de duivel in de praktijk gebruik maakt. Hij is degene die het geweld des doods heeft. Dat is dus uitgebeeld in dat zwaard. Alleen hij zelf zal door diezelfde dood omkomen, voor zover het nog niet gebeurd is. Want zo gedetailleerd ga ik deze keer nou niet op in. Maar door datzelfde zwaard worden wij verlost. Toch? En ik blader dus maar even naar het Nieuwe Testament om enige van dat soort schriftplaatsen je onder ogen te houden. Dat is in wat ik bedoel. In de eerste plaats Romeinen hoofdstuk 6. Waar we in het einde van hoofdstuk 5, tweede helft van hoofdstuk 5, aan de climax van de uiteenzetting waren gekomen. En waar de apostel zegt dat wij die kinderen God zijn, deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Deel hebben gekregen aan het leven van Christus, de laatste Adam. Want Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. Dus we hebben door genade, door wedergeboorte deel gekregen aan de tweede mens, tweede mensheid, of nog anders, die mensheid die deel heeft reeds aan een nieuwe schepping, waarvan Christus en niet Adam het hoofd is. En nadat dat gezegd is, is dus de vraag, Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Want zegt de apostel, het is natuurlijk toch zo dat als wij in de zonde blijven en steeds meer zondigen en het heeft verder geen consequenties omdat we kinderen God zijn en al dat soort dingen meer, dan betekent het alleen maar dat de genade Gods groter wordt, hè? En daar ging het toch om, want dat had hij ook net uiteengezet. Het ging om een demonstratie van de genade Gods, zodat de mens dan meteen zou filosoferen en zeggen, laten we dan maar veel zondigen, want hoe meer zonde, hoe meer genade. En dat staat in het voorgaande vers, namelijk in hoofdstuk 5, vers 21. Nou, vers 20 eigenlijk. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest of geworden. Zullen we dus maar zondigen? En dan zegt de apostel, nee, dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn. En er komt meteen dat wapen, dat instrument om de hoek, hè? Dat zwaard van Goliath, om zo te zeggen. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij nog in de zonde leven? We hebben het recht niet eens om dat te doen. Want wij zijn der zonde gestorven, zoals hier staat. Dan opnieuw, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dat wil zeggen dat wij deel hebben aan, want dat is wat dopen betekent, hè? Dat wij deel hebben aan Christus Jezus en dus aan zijn dood. Maar vervolgens vers 4, wij zijn dan ook met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, was de bedoeling. En ik weet dat velen daar niet zo gemakkelijk uitkomen uit dit soort schriftplaatsen. En ik denk ook dat het komt omdat het mijn ervaring is dat men gewoonlijk ook niet durft te zeggen wat er nou eigenlijk echt staat, of wat de consequentie is van wat er echt staat. Wat er echt staat is dit, dat punt 1 natuurlijk, wij zouden niet gewoon leven volgens de beginselen van de natuurlijke mens en dus daarmee in de zonde blijven. Hij zegt de apostel, de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, wij die deel hebben aan de opstanding van Christus, wij zouden dus, net als de Heer Jezus Christus zelf, de Vader, God namelijk, dienen. Niet zondigen, niet leven in de zonde, maar we zouden God dienen. Ons leven zou niet beheerst worden door wereldse beginselen, door wet, de Saul, de Filistijnen, Dagon, of hoe die maar heten mag, duivel in het algemeen. Maar ons leven zou beheerst worden door de Heer. En weet je, het is als ik niet verder zeg dan dit, en ik weet dat uit persoonlijke ervaring, als ik niet verder zeg dan dit, dan denkt u waarschijnlijk van nou ja, dan moet ik goed mijn best doen om niet de duivel te dienen, dan moet ik goed mijn best doen om de Heer te dienen. En zo werkt het dus niet. Wat de apostel hier gewoon zegt, is niet dat wij die oude mens zouden bestrijden of iets dergelijks, of alsnog om zeep zouden helpen, of wat je daar dan maar onder verstaan moet. De zonde, het onrecht, het kwaad zouden bestrijden in ons leven, en bijvoorbeeld ook in dat van anderen natuurlijk, onder het motto verbeter de wereld en... Begint bij de buurvrouw, precies, ja. En daarna de buurman natuurlijk. Maar ja, dan krijg ik weer moeilijkheden over de volgorde. Maar dat was niet de bedoeling. Wat de apostel hier naar voren brengt, en ik zal dat ook uit andere schriftplaatsen ook nog laten zien, is dat wij dat oude leven los zouden laten. Niet zouden bestrijden, maar er als het ware geen acht op zouden slaan. Het is toch al dood. Maakt nou niks meer uit. U weet toch, die man die met zo'n bord soep tegen de ober zegt... Ober, er is een vlieg in mijn soep. En dat die ober dan zegt... Oh, dat geeft niet meneer, hij is toch al dood. Er is niks meer aan te doen. En zo is het met ons leven dus feitelijk. Wij zijn gestorven, dat oude betekent niks meer. Ik weet dat dit soort woorden misbruikt zullen worden, ook misbruikt kunnen worden, vooral als men zich verder van de schrift niet al te veel aantrekt. Maar de boodschap, de Bijbelse boodschap, is nou eenmaal niet anders. De Bijbelse boodschap is dat ons oude, ons natuurlijke leven voor God van geen enkel belang is. Dat het voor ons van belang is, dat kan wel zo wezen, maar je moet leren begrijpen dat het weliswaar misschien voor ons van belang is, maar dat het daarom nog niet voor God van belang is. En dat al uw gebed daarvoor bij God dus ook geen enkele impact heeft. Heb je dat? Ja, zo is het nou. Ik heb mensen gekend, maar ja, ik probeer het altijd zo snel mogelijk te vergeten. Want ik mag die dingen eigenlijk in het publiek dan weer niet vertellen. Maar ik heb mensen gekend die... Die zeiden tegen mij in ieder geval dat ze last hadden van hun zonden, die ze min of meer uit gewoonte systematisch deden en die ze liever niet zouden doen. En dat ze daar veel voor baden tot de Heer, of de Heer hen daar maar van wilde verlossen. En dat gebeurde maar niet. De Heer luisterde naar hen niet. En zo kwamen ze, dachten zij, in hun geestelijk leven geen stap verder, want de Heer verloste hen niet van die zonden die zij regelmatig begingen, zal ik maar zeggen. Nou, je kan bidden tot je naar ons weegt, maar dan verlost de Heer je niet van. Sorry. Want nou even onder elkaar. Wie heeft er belang bij dat wij verlost worden van onze zonden en van ons wangedrag? Wie heeft daar belang bij? Ja, God niet. Want die zegt, die oude mens is net het peert van Omeloeks. Heilendol dood in het oud-Gronings. Modern Gronings, hartstikke dood. Gisteren nog groot gezond worden met sterend rand. Nou ja, helemaal dood. Niks meer aan te doen. Dat is de oude mens. En als je met dat soort dingen tot de Heer gaat en zegt... Heer, ik wil graag van die zonden verlost worden. Kunnen we er niet vanaf helpen? Dan zegt de Heer, heb ik al lang vanaf geholpen. Ik zie het niet meer, ik reken het niet meer. Ik heb het weggedaan, is geregeld. The old account was settled long ago. De oude rekening is lang geleden reeds geregeld, zoals het lied zegt. Lang geleden. Speelt geen rol. En daarna je kunt wel naar de Heer gaan en zeggen, Heer, verlos mij van mijn schuld. Wilt u mijn schuld mij vergeven? Maar daarvan moet ik ook zeggen dat als u een gelovige bent, dan is dat natuurlijk al lang gebeurd. En eigenlijk ook... Als je een ongelovige bent, want dan is het ook eigenlijk al lang gebeurd. Maar dan wordt het iets moeilijker om het uit te leggen. Want ja, het Lam Gods heeft de zonden der wereld weggenomen. Dat betekent niet dat de wereld niet meer zondigt, maar het betekent dat het geen juridische consequenties meer heeft voor God. Waarom zou de Heer ons van onze zonden verlossen? Wie heeft daar belang bij? Nou, wij zelf natuurlijk. Want wij vinden van onszelf dat wij niet deugen. We zijn zelf niet in staat er wat aan te doen. Wij denken abusievelijk dat het verbeterd moet worden. Hetgeen wel lekker zou zijn overigens hoor. Geef ik meteen toe. Zou voor mij heel plezierig zijn als u niet meer zondigde. Toch? Nou. Maar het zou er een stuk gezelliger op worden. Misschien. Of juist niet, zuster. Ik zit erop te wachten. Ik denk, wie zal het eerste zijn? Hoor je naam ook weer? Ja, het was een Windhorst. Ja, zeker. Het was toch een Windhorst. Nou goed. Maar er heeft de heer geen belang bij. Zie. De heer zegt, het is dood, is weggedaan. Wat ik u probeer te vertellen, is dus ook dat onze zonden, de zonden in ons leven, ons persoonlijk niet in het minst zouden hinderen om onze levens aan hem ter beschikking te stellen, te zeggen, heer, als u mij gebruiken wil, ik ben uw eigendom, hier ben ik. En niet zeggen, heer, ik wil u wel dienen, maar dan moet u mij eerst reinigen van dit en dat, en dan moet u eerst mijn leven zus en zo veranderen, want zo kan dat natuurlijk niet. Zie. Ik denk altijd, sommige mensen cultiveren hun eigen schuld en lopen er ook mee te koop om daarmee zichzelf meteen te verexcuseren dat ze voor geen enkele dienst aan de Heer ooit beschikbaar zijn. Want immers zijn ze ook een grote zondaren. Zo kom je ook gemakkelijk door het leven, hoor. Een aardig excuus. En soms denk ik dat al die mensen die onder de wet leven, nou ja, een groot deel daarvan. Ik zeg niet dat het zo is, maar die indruk heb ik wel eens. Die mensen die onder de wet leven, die wet vasthouden als een excuus om daardoor niet de Heer te hoeven dienen. Ze kennen hun ellende, zijn ze bezig mee te leren verstaan, maar als je ellendig bent, kun je natuurlijk niet je leven aan de Heer geven. Het is een proces aan vooraf gaan, dan moet je overwinnen, enzovoorts. En die indruk wekt de wet inderdaad. Maar dat is niet de bedoeling. Zie. En wat staat hier dus? Zullen we in de zonde blijven? Nee, wij zijn der zonde gestorven. Dood. En wij leven. En voor zover wij leven, zijn wij kinderen Gods. Daar mankeert helemaal niks aan. Dat is volmaakt leven dat we in Christus hebben ontvangen. En dat leven hebben wij, opdat dat volmaakte leven gebruikt zou worden tot heerlijkheid des Vaders. En dus opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En die zonde, dat weten we wel. Dat weet ik wel van u. En u weet het van mij waarschijnlijk. Echt waar, Joes?
Ja.
Nee, hoor. Dus toch. Nou, in elk geval, maar de bedoeling is dat we daar met elkaar helemaal niet over praten. Is niet aan de orde. Heeft ook geen enkele zin. Zou net zo werken als de wet zelf. De wet activeert namelijk het vlees en het praten over onze zonde is precies hetzelfde. Het activeert het vlees en doet het probleem alleen maar groeien. Zo werkt zoiets. En dat zegt de Bijbel er zelf over. Zie? Nee, dat instrument wat David meekrijgt, dat zwaard van Saul, dat zwaard van Goliath, dus de uitdrukking van de dood. En het verhaal is dat wij daaraan deel hebben. Dat maakt ons sterk. Dat wil zeggen, dat leven in de wereld en ook onder de wet, dat is nou juist wat ons zwak maakt. Maar onze kracht is gelegen in het feit dat al die dingen voor God niet tellen, voor ons dus mag het ook niet tellen, en dat is de bedoeling van deze predikingen, deze uiteenzettingen uiteraard, het zou voor ons ook niet tellen, wij zouden onszelf en dus ook elkaar logischerwijze slechts zien als volmaakt gesteld in Christus. Dat wij nog in het vlees zijn en dat we onze onhebbelijkheden hebben, dat is allemaal tot je dienst, daar weten we alles van, maar we zouden het voor zover mogelijk negeren. Omdat het geen rol speelt, want speelt voor God geen rol. Hij verdraagt ons en wij zouden als gelovigen elkander verdragen. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben dan staan? Ik bedoel, dat is toch algemeen nieuwtestamentische Bijbelse waarheid? Zie. Nou goed, dan sla ik maar even om. Dat zal ik eens nemen. Nou ja, 2 Korinthe is natuurlijk ook altijd een mooie, hè? 2 Korinthe 5. Waar zoveel strubbelingen waren. Schismata. Scheuringen. In de gemeente in Korinthe, met al die vleeselijke mensen, die leefden als Korintiërs, want daar is één werkwoord voor in het Grieks. Jawel. Naar het vlees dus, naar de oude mens. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 5, vers 15, dat hij oordeelt dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij zegt, en zo is het dus ook, want hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, dat zijn niet allen, maar dat zijn alleen de gelovigen, opdat degenen die leven vervolgens niet meer zichzelf, dat wil zeggen hun eigen leven, zouden leven, maar ze zouden leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zij zouden Christus leven. Hun leven zou zijn Christus, want zo zegt Paulus dat, hè? Het leven is mijn Christus. Of hij zegt, voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die zich voor mij overgegeven heeft, enzovoorts. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is het verhaal. En de rest is er wellicht wel, ik ontken niet dat het er is, maar het speelt geen rol. Het heeft geen functie en bovendien het gaat toch voorbij. Dat zwaard heeft zijn werk gedaan. De dood namelijk. Zie, het oude leven, die oude mens is voor God dood. En als het voor God zo is, is het voor ons ook zo. Zie. Hij is voor allen gestorven opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar zouden leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. 16, conclusie. Zo dan, op deze wijze, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Nou ja, wij weten er soms wat van. Beroerd genoeg, denk ik wel eens. Maar de gedachte is, dat kennen betekent gemeenschap hebben. Dat zeg ik ook altijd bij elke gelegenheid. En de gedachte is dat onze gemeenschap met elkaar niet gebaseerd is op het vlees. Dat is niet gebaseerd op het vlees. Maar integendeel is gebaseerd op het leven van Christus dat in een ieder van ons is. Wie wij verder ook zijn. En dat is de betekenis van wij kennen niemand meer naar het vlees. Het is een heel sterke uitspraak omdat er zelfs bij staat, tot veel ergernis staat erbij. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. En Christus naar het vlees is dus Jezus, voor zijn opstanding wel te verstaan, dan staat er, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Onze gemeenschap is niet met Jezus van Nazareth, dat was voor de discipelen zo toen ze met de Heer Jezus omtrokken, zal ik maar zeggen. Van Galilea naar Judea en terug naar Galilea, weer naar Judea en af en toe een buitenlandse reis. He? Dat was hem kennen naar het vlees. Maar Paulus zegt, voor zover dat zo was, kennen wij hem nu niet meer zo. Wij kennen nu Christus. Wij leven in gemeenschap met hem die van Gods wegen uit de dood is opgewekt en die eersteling is van de nieuwe schepping. Volgende zin. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Niet het oude zal voorbij gaan en ook niet het oude zal spoedig voorbij gaan, maar het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is het zwaar dus. Niet dat van Damocles, want je weet nooit wanneer dat een keer valt, maar dat van Goliath. Heeft zijn werk gedaan. Zie. En al deze dingen, staat er dan, zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en die ons de bediening der verzoening gegeven heeft en zo verder. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is het belangrijkste wapen in ons leven. Al die problemen rondom zonde, rondom ons gedrag en al dat soort dingen meer, rondom alles wat wij doen en waar we dan de consequenties van moeten dragen, al die problemen zijn voor God van geen enkele betekenis meer. Daar zijn wij van verlost. Het zal duidelijk zijn dat als dat zo is, dan zijn we natuurlijk ook verlost van de wet. Want de wet, zegt de Bijbel, is gelegd op het vlees, niet op de geest. De wet, zegt de Bijbel, wel, daarvan zijn we verlost geworden door de Heer Jezus Christus, die het einde der wet is. En zo verder. En langzamerhand sla ik even door naar Galaten hoofdstuk 6. U weet wel, de brief van de Galliërs. Rare jongens, die Galliërs. Ze waren trouwens betoverd en uitzinnig, zoals Galaten 3, de eerste versen zeggen. En het was weer zo omdat deze Galaten, deze Kelten, maar vooruit. Maar het was zo omdat zij weliswaar uit het geloof en door de geest behouden waren geworden. Maar daarna hun leven inrichten en leiden via vlees. Zijt gij door de geest behouden en voleindigd, of zijt gij door de geest begonnen en voleindigd gij nu door het vlees. Dat zijn zo de dingen die hier naar voren gebracht worden. En als de apostel uitgebreid uiteengezet heeft dat die twee dingen elkaar niet verdragen en dat wij als kinderen Gods leven door de geest en zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, 5 vers 1, en dat wij niet met het juk der dienstbaarheid bevangen zouden worden en geen slaven zouden zijn van Saul en dat soort dingen meer. Schrijft Saul, die dus inmiddels een Paul geworden is, in hoofdstuk 6, vers 12. Al degenen, zeg het maar zo, hè. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die op imagebuilding uit zijn, die zich graag goed willen vertonen, goed willen voordoen aan anderen. Al diegenen die er belang bij hebben dat anderen positief over hen denken. Gewoonlijk is dat dan ten onrechte natuurlijk, anders hoef je er niet zoveel moeite voor te doen, niet waar? Maar al diegenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u onder de wet te leven. Met dan de specifieke uitdrukking, die noodzaken u besneden te worden. Maar de gedachte is, dat blijkt uit alle voorgaande 5 hoofdstukken, die noodzaken u onder de wet te leven. De Joodse, dan wel de Mosaïsche wet. Waarom doen ze dat? Om een schoon gelaat te kunnen tonen naar het vlees, naar menselijke maatstaven, om aan menselijke, niet goddelijke, om aan menselijke eisen te kunnen voldoen. En daarna staat erachter nog een keer waarom ze het doen. Ze doen het alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. En of het nou het zwaard is van Goliath of het kruis van Christus, beiden spreken over de dood waaraan wij deel gekregen hebben, waarin wij gedoopt zijn met de term uit Romeinen hoofdstuk 6. Het hele punt is dat als wij leren dat wij niet onder de wet zijn, dat wetten, regels, verplichtingen, religieuze of niet religieuze, dat die ons niet aangenaam kunnen maken voor God en dat het ons dus worst is. De illustratie daarvan hadden we dus gisteravond een gezamenlijke maaltijd in het buitenlucht. Maar goed, worst dus, hè. Maar goed, maar als wij dat demonstreren en daar ook uit leven, dan vallen we compleet buiten de normen die de wereld, ook de godsdienstige wereld, stelt. Want die stellen eisen, je moet toch zus en je moet toch zo, en eigenlijk je moet toch vooral een schoon gelaat laten tonen. Je mag alle rottigheid uithalen die je wil, zolang je maar zorgt dat niemand er wat vermerkt. Dat is het eigenlijk. En onder de wet steekt het leven ongeveer ook zo in elkaar. Naar mijn stellige overtuiging, naar wat ik ervan gezien heb. En ook naar wat ik er in de Bijbel van lees, uiteraard. Hè? Als je wat verkeerd doet, dat is niet erg. Maar als ze erachter komen, dat is erg. Je moet de schijn weten op te houden. Daar gaat het om. Moet een goed fariseer zijn, heet zoiets, in gewoon Nederlands. Het is een terminologie die uit de Bijbel komt, die we allemaal kennen. Dus je zegt fundamenteel niks nieuws. Zie? Maar de prediking van het kruis van Christus, dat wil zeggen van zijn dood en opstanding uiteraard, houdt in dat we geen delen hebben aan deze oude schepping. Dat we niet vallen onder de heerschappij van de Filistijnen, en ook niet van de Filistijn, de overste deze wereld of wat het maar is, maar ook niet onder de heerschappij van Saul, hoezeer dat dan tegenstanders blijken te zijn, die twee. We vallen onder geen van beiden, we vallen gewoon buiten de boot. Mijn zuster, dat nou daarover nadenkt, denk ik ineens aan het gesprek wat ik had met die belastingfiguur. Die man van de inkomstenbelasting. Hè? Want ik had gehoord dat een zelfstandige voortaan in het ziekenfonds kon. Ik denk, dat is mooi, dan gaat me een boel geld gaat me dat schelen. Maar ik blijk niet zelfstandig te zijn. Ik ben weliswaar nergens in loondienst. Maar het heet niet zelfstandig. Nou hebben ze gelijk, want ik ben natuurlijk niet echt zelfstandig. Maar ja... Maar als je zelfstandig bent, word je geacht toch een bedrijf te hebben, zelf. Een business. In de vorm van een of andere rechtspersoon. Die bleek ik niet te hebben. Dus die meneer zei, ja, of je nou zelfstandig bent of niet, naar onze begrippen niet. U valt overal tussen. De wetgever heeft hier geen rekening mee gehouden. Ik denk, ja, dat heb ik meer gehoord. Hè? We vallen overal buiten. En zo is het natuurlijk ook. We vallen nergens in, we vallen overal buiten. De prediking van de dood en opstanding, uiteraard, van de Heer Jezus Christus, houdt inderdaad in dat wij geen delen hebben aan deze wereld. En dat het ophouden van de schone schijn ook geen enkele zin heeft en in werkelijkheid natuurlijk toch niks anders is dan liegen. Ophouden van de schone schijn. Dat is wat de duivel ook doet. Verschijnen als engel des lichts. Een schoon gelaat tonen aan de mensen. U weet wel, en hij gebruikt zelfs de naam Maitreya, dat betekent zoveel als de geliefde, die aardige, die vriendelijke, enzovoorts. Maar wij weten dat het een engel van Satan is, toch? Nou, in die sporen moet je dus niet wandelen. De schone schijn ophouden, dat is door de duivel zelf hoogstpersoonlijk uitgevonden. En dat wordt door de wet alleen maar versterkt. Maar wij zijn daarvan verlost. Wij zijn der wereld gestorven, lazen wij in Romeinen 6. Wij zijn ook der wet gestorven en der wereld. En dat staat in deze verse. En het punt is dat als men het kruis van Christus nou maar niet predikt en zich aansluit bij dat men zich een beetje aan bepaalde normen en waarden en wetten moet houden, als dat gepredikt wordt, nou ja, dan beantwoord je natuurlijk aan heel de rest van de wereld, want het wordt in de hele wereld gepredikt. De wetten verschillen weliswaar hier en daar enigszins afhankelijk van cultuur en omstandigheden, maar het beginsel is, hier zijn de regels, hou je daaraan en je wordt geaccepteerd. Dat is de wereld. En als je er niet aan houdt, zorg dat niemand het merkt. Zoals het lied zegt. Maar dat is uit My Fair Lady. Dat is weer een andere dame. Als het even kan, zorg ik dat zij er niets van merkt. Ik vond het toch wel een aardig lied. Eigenlijk. Maar vooruit. Maar wij prediken het kruis van Christus. En dat staat dan in de volgende verse. Vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is, of als u het andersom wil hebben, door welke ik der wereld gekruist ben. In beide termen staan er dus, hè? Door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld, want u weet hoe het is met dood, dus een relatief begrip. Als de een dood is, is hij dood voor de ander. En als de een dood is voor de ander, is de ander dus dood voor de een. En of de wereld nou dood is voor God, of God dood is voor de wereld, maakt in de praktijk niet veel verschil. In de theorie uiteraard wel. Maar goed. Hè? Maar wat ons betreft, of wij nou ter wereld gestorven zijn, of de wereld ons gestorven is, maakt verder niks uit. De gedachte is dat wij nou Gods maatstaven met heel die wereld geen klap van doen hebben. Niet met de Filistijnen en niet met Saul. En daarmee in elk geval de wet en het judaïsme, wat eraan vastzit. Zie. Want, vers 15, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Besnijdenis was Saul, Israël. De vooruit waren de Filistijnen. Maar het betekent verder niks, heeft geen enkele kracht, want zijn onderscheidingen die in de wereld, deze oude wereld, gelden. En of je daar nou onder de wet leeft of niet, maakt geen verschil. In beide gevallen ben je voor God dood. En daar leven wij uit. En dat is ook onze kracht. Want onze kracht is dat wij ook inderdaad dus niets te verliezen hebben. Ik hoop maar dat u dat begrijpt. We hebben niks, ja. In het Gronings. We hebben ja niks. Wij kunnen ook ja niets verliezen. Toch? Als je niks hebt, kan je het ook niet kwijtraken. We zijn alles al kwijt. En dat is ook de reden waarom men per traditie in het christendom de Heer dankt voor alles, zelfs voor het dagelijks brood. Terwijl onze buren, die helemaal geen gelovigen zijn, net zo goed hun dagelijks brood hebben. Waarom danken wij er dan de Heer voor, alsof hij het ons gegeven heeft? Wel heel eenvoudig, omdat wij der wereld gestorven zijn. Wij kunnen er op geen enkele wijze aanspraak op maken. Wij zijn dood. En al wat wij dus hebben, hier in de wereld ook, hebben wij uit de genade Gods. Rechten daarop kunnen wij absoluut niet laten gelden. En bidden ervoor heeft dus ook geen enkele zin en is in de praktijk alleen maar een demonstratie van ons, laat ik maar netjes zeggen, klein geloof dan. Maar ja, ik bedoel natuurlijk gewoon ongeloof, want dat is eigenlijk wat het is. Of onwetendheid. Dat zou kunnen. Hè? Maar nadat u die dingen voorhoudt, is het natuurlijk geen onwetendheid meer. Voor zover de Heer ons wat geeft, doet hij dat enkel en alleen en uitsluitend op grond van zijn genade. En niet omdat we zulke nette mensen zijn of dat we zo nadrukkelijk aan hem erom gevraagd hebben. Het is uit zijn genade. Meer recht hebben wij niet. Dat geldt voor alles wat wij hier hebben, want wij horen hier niet te zijn. Wij zijn dood en begraven. U kent het, de verhaal heb ik u wel eens verteld, ik vergeet het altijd. Het verhaal van Domela Nieuwenhuis. Het is wat lang geleden, is van voor mijn tijd, maar het is een hardnekkig verhaal. Van een prachtverhaal. Frits Niemeyer vertelde dat altijd trouwens, vroeger, in de evangelisatietent. Toen werd de evangelie nog gepredikt. Jazeker. Die vertelde over Domela Nieuwenhuis. Dat was een anarchist. En die had zoveel op zijn kerfstok dat hij ter dood veroordeeld werd. Maar ze hadden de man niet kunnen oppakken. Maar hij werd wel ter dood veroordeeld. Bij verstek heet zoiets. Dat heeft niks te maken met de hoek van de galg. En in dit geval. Maar in ieder geval, hij werd bij afwezigheid bij verstek ter dood veroordeeld. Het schijnt dat ze een strooie pop hebben aangekleed en in gezicht hebben. Dat is Domel en Nieuwenhuizen, die hebben ze opgehangen en dat was het dan. Maar jaren later, toen het allemaal niet meer speelde en niemand er meer een punt van maakte, meldde Domel en Nieuwenhuizen zich ergens bij een gerechtelijke instantie, waren familieleden doodgegaan of iets dergelijks. En hij kwam dus een erfenis ophalen, om zo te zeggen. Heel de details van het verhaal ken ik niet meer en kan ook geen bal schelen. Dus hij meldde zich en hij zegt: ik ben Domela Nieuwenhuizen, ik ben erfgenaam van die en hier met de poen. En u begrijpt hoe het verhaal verder gaat. Ze hebben de boeken nagekeken, Domela Nieuwenhuis. Domela Nieuwenhuis, waar was hij geboren? Oh. Ja, dat bent u niet, want Domela Nieuwenhuis is toen en toen die datum overleden. Geëxecuteerd. De man was dus inderdaad al zijn rechten kwijt. Dat was nog voor de uitvinding van het rode stoplicht, begrijpt u. Want anders had de man gewoon met 120 door de bebouwde kom kunnen rijden, door alle stoplichten heen, zonder dat iemand hem ooit maar een boete kon opleggen, overal zijn auto parkeren, in de hoop dat hij niet zou worden weggesleept. Want de man was niet meer wettig te vervolgen, want volgens diezelfde wet bestond de man niet, dan was hij al jaren terug overleden. Dat is het verhaal. Zie? Ja, dat is historisch, maar zo werkt het nou eenmaal. En wat ons betreft, voor ons geldt precies hetzelfde, voor de allerhoogste rechter. Wij kunnen niet schuldig staan voor God, wij staan helemaal niet voor God. Wij zijn gestorven. En voor zover wij bestaan, hebben wij een nieuwe naam, staat er dan. Nou, het is een beetje beeldspraak natuurlijk. We hebben wel als het ware een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. We hebben het leven van Christus ontvangen. We horen in een nieuwe schepping thuis. Maar in een oude schepping zijn we al lang en al lang uitgeschreven. En dan kun je wel met je ellende tot de Heer gaan. Zo van, Heer, neem het weg. Er valt niks weg te nemen, je bent zelf al lang weg. Of je kunt wel zeggen, Heer, ik heb wat nodig, geef het mij. Dan zegt de Heer, ik kan je niks geven, want je bent er niet. Kun je niet vinden, staat er niet in. Zie. Zo ligt het echt, dat is niet maar een verhaaltje. Nou goed. Met andere woorden, al deze onderscheidingen in de wereld, al deze filosofieën in de wereld, al deze eerste beginselen der wereld, zoals ze verderop genoemd worden, hebben geen enkele kracht. Het enige wat kracht heeft, dat wil zeggen, wettig is ook, is een nieuw schepsel. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En daarna staat er, vers 16 van Galaten 6, en zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, naar de regel namelijk, dat zij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En daarna staat het er kennelijk wat ongelukkig, gezien de vele commentaren die op de term gegeven worden, maar daarna staat er gewoon, dat is het echte Israël, het Israël Gods. Niet degene die onder de wet leven, maar degene die der wereld gestorven zijn en dat ook als leefregel hanteren. Het zwaard van Goliath, der wereld gestorven. En dan maak ik nog een heel eenvoudige route uit de bundel van broeder Johannes de Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat is het zwaard van Goliath dus. Weg. Het is verdwenen in de dood. Kan wel zo zijn, naar menselijke maatstaven hebben we alle begrip voor, maar God rekent er niet mee. En terwijl we naar alle menselijke maatstaven wellicht niet deugen, neemt de Heer ons aan in zijn dienst. Toch? Ja, ik bedoel het ook wel persoonlijk. Zo zit het nou eenmaal. En inderdaad, dat haal ik ook niet meer uit de theorie van de Bijbel. Dat is realiteit. In mijn leven in elk geval. En niet alleen voor mij. Zo werkt het. Ik heb het ook veel om me heen gezien. Mensen waarvan geen enkele twijfel bestaat dat ze een speciale bediening hebben in de dienst van de Heer. Een speciale, zeg ik nu, want iedereen heeft zo'n bediening voor de Heer natuurlijk. Maar ik heb het nu over specialen die zo toch een lek en gebrek en een gebreken hebben. Waar dan ook kwaad over gesproken wordt, het hele land door natuurlijk. Dat is ook maar makkelijk zat enzovoorts. Maar het heeft er gewoon niks mee van doen. Het is betreurenswaardig dat het er is. Het is betreurenswaardig dat het tegen hem gebruikt wordt. Dat is inderdaad nog veel erger. Maar niettemin, God doet het zo. Bovendien heb ik gemerkt dat sommigen, ik heb dat persoonlijk niet zo erg, maar sommigen hebben een heel negatieve kijk op de persoon en het leven van David, voor wat de man allemaal heeft uitgevreten in zijn leven, enzovoorts. Ja, dat zal dan wel zo wezen. Nou en, een man naar Gods hart, waarom? Om alles wat er misging. Nou ja, ik denk dat wat er misging naar onze maatstaven, naar Gods maatstaven helemaal niet misging en van Gods wegen ook bewust gebruikt is geworden en zelfs geïnitieerd is geworden, eenvoudig onder de deel uitmaken van zo'n profetische bediening. Maar goed, dan wordt het, dat moet gaan uitleggen, dan ontaart het misschien toch in filosofie, dus ik laat het er maar bij. Maar misschien deugde de man dan niet, nou en? Misschien was het niet zo'n goeie. Nou, zo wat. God gebruikte hem. En daar gaat het maar om, toch? Alsof Paulus bedoel ik, die andere Saul, hè? Alsof Paulus zo'n beste was. En alsof Petrus zo'n beste was. Dat speelt toch geen rol van enige betekenis? Ik zeg ook niet dat bij voorkeur God mensen uitzoekt die helemaal nergens voor deugen. Het punt is gewoon, het speelt helemaal geen rol. Want het gaat niet om die oude mens, die telt voor God niet. Zou voor ons ook niet moeten tellen. En de zonden in ons leven zouden ons ook niet moeten belemmeren om in alle vrijmoedigheid tot God te gaan en te naderen tot de troon der genade. En te zeggen, zie hier, hier ben ik. En dan denk je erbij, ik weet dat ik nergens voor deug. Het is heel goed als je dat erbij denkt, maar je moet het niet hard oproepen. Want dat maakt de Heer wel uit. Nou goed, dat is ons waarom. Wat zwaard. Der wereld, de zonde, der wet, gestorven, enzovoorts. En dit waren meteen de laatste woorden trouwens van heel deze brief. Daarna sla ik even om naar Colossens hoofdstuk 2. Anders dan moet ik hem op terugkomen, dat wilde ik beslist niet. Colossens hoofdstuk 2. Daar vindt u in vers 8 die woorden van: ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie, ijdele verleiding, overleven de mensen, eerste beginselen der wereld. En niet naar Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Teruggrijpend op vers 3, maar dat hebben we natuurlijk al aangehaald. Maar daarna lezen wij in vers 20 van hetzelfde hoofdstuk: indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, indien gij dan dood zijt, zwaard van Goliath, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Wij leven namelijk niet in de wereld, wij zijn dood. Zie. En leven dus ook niet onder die inzettingen. Inzettingen bovendien die toch verslijten, zegt de apostel erbij. Die alle verderven door het gebruik. En die weliswaar een mooi verhaal hebben, filosofie hebben, deze inzettingen. Een reden staat er dan, een reden van wijsheid in eigenwillige godsdienst enzovoorts. Ik bedoel, men kan al die wetten en regels wel beargumenteren. Er is vaak een prachtig verhaal bij. Ethici zijn trouwens meesters in het bedenken van allerlei argumenten waarom wij ons aan allerlei wetten moeten houden. Toch? Maar Paulus zegt, het dient allemaal tot niks. Het verhaal is namelijk als volgt, hoofdstuk 3, vers 1. Indien gij dan, dat was vers 20 van hoofdstuk 2, indien gij dan met Christus gestorven zijt. Maar 3 vers 1 zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat is de andere kant van het verhaal. En de goede kant trouwens ook. Hè? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dan zeg ik ook zwaard van Goliath. Als bewijs van wat er gebeurd is. Dood, maar niettemin levend. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. De rest moet je gewoon vergeten. Bedenk, of zoek, bedenk, vers 2, de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. We hebben hier niets te zoeken. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in Adullam, in God. Zie, in de schuilplaats des Allerhoogsten. En dat ik Adullam zei, is omdat dat het volgende gedeelte natuurlijk is, min of meer, inmiddels in 1 Samuel 22. Zie, die dingen zal men zoeken, niet die in de legerplaats zijn, maar die daar buiten zijn. En ik adviseer je, want ik gun me gewoon nou de tijd niet meer om de rest van het hoofdstuk van Colossense 3 met grote aandacht te lezen. Wat er de consequentie is van is dat wij met Christus gestorven zijn en dat wij met Christus zijn opgewekt. Dat is het grote keerpunt in ons leven. Wij zijn met Christus besneden, dus iets verder terug in hoofdstuk 2 van Colossense, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Maar staat meteen bij wat het is. Dood en opstanding. Wat het resultaat ervan is, dat we in het kamp van Saul niet thuis horen, in het kamp van de Filistijnen trouwens ook niet. Bovendien, die verklaren ons toch voor gek. En dat is de kortste verklaring van 1 Samuel 21, vers 11 tot en met 15. Waar Saul komt in een stad der Filistijnen. En daar herkennen ze hem. Ze herkennen hem trouwens als, is dat niet David de koning? Dat was hij nog lang niet, maar niettemin, zij herkennen hem wel. Is dat niet David de koning? En ze proberen hem te grijpen. En David gedraagt zich vervolgens als een krankzinnige. Wat de ethicus hiermee moet, weet ik ook niet. Vermoedelijk een flink boek erover schrijven, dat dan in de winkel verkocht wordt voor een aanzienlijk bedrag. Zo kom je dan weer aan de kost. Maar goed, hè? Maar profetisch is natuurlijk makkelijk genoeg. David en de zijnen, de Heer Jezus Christus, maar ook wij worden door de wereld versleten als gek, krankzinnig. Zie. En worden daardoor buitengesloten uit de gemeenschap. Dat is maar goed ook. Wij komen namelijk terecht, niet in het kamp van Saul, niet in het kamp van de Filistijnen, maar wij komen terecht via 1 Samuel 22 in een spelonk van Adullam, Ad-Olam. Dat wil zeggen voor eeuwig. Want dat is wat het betekent. En bovendien betekent het onbeperkt. Het is niet begrensd. Iedereen kan het terecht. En voor altijd. Dat is allemaal wat het woord betekent. Voor eeuwig. Ad-Olam. Adullam. Daarvoor kwam David terecht en zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En ik geneer me niet om te zeggen dat ik daarbij hoor. Ik heb nooit benauwd gehad. Ik wel. Maar in ieder geval, tot hem vergaderde alle man die benauwd was. Alle man die een schuldeiser had. Alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En dus teleurgesteld in het leven als zodanig. Maar alle die aan de eis van het leven niet konden voldoen en de schuldeisers hadden. Alle die zich door het leven bedreigd voelden. U weet wel, al die fobieën. Nou goed. Maar er staat, ze verzamelden zich tot hem. En hij, David, werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En of ik het nou leuk vind of niet, ik voel me er heel goed bij thuis. In deze categorie. Want het leven heb ik nooit zo zien zitten. Heel die samenleving niet. Waar je allerlei eisen van moet voldoen en allerlei vastgetreden paadjes moet lopen die ik helemaal niet zag zitten. Nee, van jongs af aan is dat zo. En niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die de mensen van je hebben. Komt er allemaal bij, hoor, dat soort dingen. Dat laatste heb ik trouwens nog wel een beetje. Maar daar stap ik toch maar overheen. Ik ken ook niet meer dan ik kan. En bij voorkeur dan maar in de kracht van de Heer. En als het niet in de kracht van de Heer was, dan maakt het ook al niks meer uit. Want we hebben niks meer te verliezen. Niet waar? Zo zit dat. En dan kun je dus je nek ook uitsteken. Dat is mooi. Laat mij maar zijn bij David. Dan buiten het kamp van de Filistijnen, buiten het kamp van Saul. En dan ergens buiten in een spelonk. Ergens in de woestijn, want dat was het in de praktijk. Maar ik voel me er wel bij. Nog letterlijk ook trouwens. Zeg maar, ver buiten de menselijke samenleving, in een woestijn of zo. Jazeker wel. Of te midden der wilde dieren. Vond ik me altijd prima op mijn gemak. Daar is niks bedreigends aan. Nou ja, die dieren. Maar dat is wel een beetje te voorspellen hoe dat gaat. Er is mee om te gaan. Maar met mensen, je weet het nooit. Het zijn netkikkers. Je weet nooit welke kant ze op zullen springen. Geldt voor de vrouwen in het bijzonder. En die zijn bovendien ook nog bang voor de ooievaar. En we hebben altijd koude voeten. Ja, precies. Ja. Nou goed. Kijk, zo hoor je dus volgens de regels der kunst de toespraak niet te beëindigen, zuster. Ik weet dat. Goed. Maar niettemin, het is een komisch gezelschap. En mocht u zeggen dat het een vergezochte gedachte is, dan zeg ik helemaal niet, want ik ken de zoon van David en die vertelde net zo'n verhaal. Waarbij de genodigden niet kwamen omdat het hen te min was, maar waarbij alle lammen, blinden en kreupelen van de straat geplukt werden. En die kwamen, zie, en zaten aan de maaltijd, of hoe dat maar genoemd mag worden. Die groepering, daar hoor ik in ieder geval bij. Ik denk dat ieder mens daarbij hoort, maar sommigen willen niet erkennen dat ze lam, ziek, kreupel zijn, blind en weet je veel wat. Maar het beste wat je kunt doen is dat inzien, komen tot enige zelfkennis, zeker met de spiegel die wij in de Bijbel hebben ontvangen, en dan de juiste conclusie trekken, uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragen, maar tegelijkertijd leven onder de bescherming van hem in de woestijn, onder de bescherming van hem die wij kennen als de goede herder die zijn schapen daar verzamelt en leidt. En voor vanavond laten we het hier weer bij.